kinderen zorgen ervoor dat ik helder kan blijven. Daar is waar ik het voor doe. Want ik wil niet zoals mijn eigen ouders mijn kinderen in de steek laten, omdat ik mijn eigen demonen te bevechten heb. Ja. En dat is waarschijnlijk een van de sterkste of een van de grootste rotsen.
Ja.
Die ervoor zorgen dat ik ben wie ik ben. Mm-hmm. En steeds wil streven naar beter voor mezelf. Ja. Omdat ik weet dat dat een beter effect heeft op mijn kids.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag hebben we een speciale gast en haar naam is Lotte. Lotte, welkom. Fijn dat je er bent. Ze is geïntroduceerd door een collega van haar die zei: je moet dit verhaal horen. Dit is echt heel bijzonder. Dus ik ben blij dat je er bent. En we beginnen ook een beetje anders dan andere keren. Normaal vraag ik altijd: wat was je dieptepunt en hoe ben je in herstel gekomen? Maar bij jou begon het gelijk al, of ging het eigenlijk gelijk al mis, zeg ik, toen je geboren werd. Laten we daar beginnen en... ja, wat kan je erover vertellen, Lotte? Want jouw moeder was verslaafd. Dus jij kwam verslaafd ter wereld.
Ja, dat klopt. En dat heeft natuurlijk wel effect op mij gehad.
Ja.
Ik heb 6 weken moeten afkicken als baby. Ja, dat is gewoon niet een echte leuke start geweest.
Nou, dat is een understatement. Maar ik kan me natuurlijk voorstellen dat je daar helemaal niks meer van kan herinneren. Of toch wel?
Nee, daar kan ik me inderdaad niks meer van herinneren.
Nee.
Mijn ouders hebben het allebei ook altijd ontkend. En ik heb het altijd van mijn tantes vernomen. En op het moment dat mijn moeder te overlijden kwam 3 jaar geleden... Ja. Heb ze het toch toegegeven.
Wauw.
Dus dat was natuurlijk wel een impact.
En als je dan terugkijkt, want het is misschien een stomme vraag, kan je het herinneren als baby, en dat weet je natuurlijk niet. Maar het doet natuurlijk heel veel. Hè? Dus je komt ter wereld en moet je gelijk... het eerste wat je moet doen in je leven is afkicken.
Klopt.
Is natuurlijk super heftig. En hoe voelde dat toen jouw moeder dat toch toegaf van... nou, het was dus wel zo?
Verademend.
Ja?
Omdat al die verhalen kreeg je van externe factoren te horen.
Oké.
En dan krijg je toch eindelijk de waarheid van je moeder te horen.
Ja.
En dat was fijn. Omdat je dan toch weet van... ik ben toch niet gek of zo, weet je?
Mm-hmm.
Dat je toch weet dat het... ja, dat het toch iets scheelt. Waar je gewoon geen vinger op kon leggen al die tijd.
Ja.
En het was natuurlijk wel... duidelijk dat mijn moeder verslaafd was. Omdat ze ook weer begon toen ik 9 jaar was. Mm. Door de omstandigheden. Ze had net een relatiestuk. De moeder was net overleden. De broer was overleden. Opeens een alleenstaande moeder met 2 kinderen. Zonder vangnet in Amsterdam. Mm. En dat heeft toen heel veel effect gehad op mij en mijn zus.
Yeah.
Mijn zusje, Jackie. Dat komt ook op een gegeven moment kwam het eruit dat we gewoon werden verwaarloosd. En niemand dat zag. En ik dat ook niet wilde laten zien aan de mensen. Omdat ik gewoon heel loyaal was aan mijn moeder, weet je.
Nou ja, precies dit, hè. En dat begrijp ik zo erg. En het is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk en kwetsbaar en verdrietig om over te praten, lijkt mij. Weet je, want je wil je moeder ook niet afvallen. En zij kiest er ook niet voor om verslaafd te raken. Maar ja, raakt zwanger, jij wordt geboren. Want je zegt, jouw moeder begon weer toen ze... met gebruiken, bedoel je dan? Toen jij 9 was. Maar stopte ze dan, want jij bent verslaafd geboren... stopte ze dan toen jij geboren... zover je dat natuurlijk allemaal weet en achteraf gehoord hebt?
Nee, dat was dus heel moeilijk voor haar. Maar toen ik eenmaal 1 jaar werd, had ze 100 gulden gekregen. Dat is een verhaal wat ze altijd vertelde.
Ja.
Had ze 100 gulden gekregen van de zusters. En had ze nog een laatste hit van gekocht voor 50 gulden. Okay. En een schommel van 50 euro voor mij. En dat was voor haar gewoon het punt van... ik moet nu wel echt stoppen.
Ja.
Dus dat heb ze gedaan. En toen ik 2 jaar was, kreeg ze een nieuwe vriend. Mijn stiefvader. En
toen was jouw moeder clean?
Toen was mijn moeder clean.
Ja. Maar goed, dan heb je toch... dus het eerste jaar van jouw leven was jouw moeder nog in gebruik.
Ja, klopt. Ja. Klopt. En ik denk dat het toen heel moeilijk voor mijn moeder is geweest. Ja. Want mijn vader was in die tussentijd ook weg. Maar ze heeft het gemanaged, ze heeft het gedaan. En ze hield heel veel van me. En ik denk dat de liefde van mijn moeder naar mij toe gewoon... te intens was dat ze toch de keuze heeft kunnen maken om toen te stoppen.
Hmm.
Ja, dus vanaf het moment dat ze mijn stiefvader ontmoette... hebben we echt wel een paar mooie jaren meegemaakt. Maar ja, toen het allemaal in de soep liep en zoals ik al zei... ze is iedereen verloren, een relatie gebroken.
Had jouw moeder hulp destijds? Nee. Gewoon hulp, of hulpverlening? Of zij is gewoon zelf gestopt?
Ze is zelf gestopt.
Ja, want zij gebruikte, dat had je verteld, heroïne. Jouw moeder was echt fysiek verslaafd.
Ja, en crack. Allebei.
Ja. De klassiekers, ja.
De klassiekers, inderdaad. Ja, voornamelijk van die leeftijd.
Ja. Nogmaals, daar weet je natuurlijk weinig van, kan ik me voorstellen. Of weet je, was jouw herinnering van die eerste jaren, weet je daar nog iets van?
Weet ik niks van. Daar weet ik niks van. Alleen, het is mij toen wel een keer verteld door mijn familie dat het geval was. En mijn ouders hebben het allebei ontkend. En op het moment...
Dat je verslaafd geboren was.
Ja. En op het moment dat ze op sterven lag, 3 jaar geleden, hebben ze het toch toegezegd. Hebben ze toch eerlijk verteld hoe dat gegaan is. En,
Hoe voelt dat dan? Dat je dat dan wel... Dat wel wordt erkend, zeg maar.
Ja, het was verademend. Kijk, het is ook nog eens zo dat de relatie tussen mij en mijn moeder heel zwaar achteruit is gegaan op het moment dat mijn zusje en ik uit huis zijn geplaatst, weet je? Je ziet je moeder ook als een monster. Waarom heb je ons dit aangedaan, snap je? En op het moment dat mijn zoontje werd geboren, kwam er toch een bepaalde toenadering van mijn moeder naar mij toe. En ik ook op een leeftijd was op dat moment om daar open voor te staan. Dus wij gewoon diepe gesprekken konden hebben en ook elkaar konden vergeven. Of ik mijn moeder, weet je, daar gaf mijn moeder de ruimte voor ook. Wat ik al die jaren zelf niet gegeven heb. En dat is iets heel moois geweest, weet je? Omdat je...
Ja.
Sorry.
Ik zei het ook weer op traan.
Ja, maar dat is heel mooi geweest. Omdat je al die jaren iemand hebt afgeschilderd als een monster, weet je?
Ja.
En daar heb ik altijd wel heel veel spijt van tot de dag van vandaag. Hmm. Want het heeft vele kostbare jaren gekost tussen mij en mijn moeder.
Ja.
Weet je? Maar goed, uiteindelijk moet je kijken naar wat je wel hebt en niet wat je niet hebt. Dus ik ben dankbaar dat vanaf dat mijn zoontje geboren is, dat zij naar ons toe kwam, wij toch vrede hebben kunnen sluiten met het verleden daarin.
Precies. Nee, geen sorry. precies wat je zegt ook. En dat is natuurlijk heel helend en heel belangrijk. Maar het is natuurlijk aan twee kanten zit er heel veel schade en verdriet. Of eigenlijk aan alle kanten. Want je zei net ook, we gaan misschien een beetje voor de mensen die luisteren of kijken naar de hak of de tak. En het maakt helemaal niet uit. Dit is echt wel een serieus heftig verhaal.
Ja.
En je zei, we zijn ook uit huis geplaatst. Maar jouw moeder stopte dus, als ik even terug ga aan de tijd toen jij een jaar was.
Ja.
Maar ja, dan ben je alleen en zit ze in Amsterdam. En is natuurlijk, denk ik, even zo vul ik dan nu in, ook zeg maar de weg kwijt. En dat is niet makkelijk. En heb je een kind.
Klopt.
Dus... jouw zusje is later geboren bij jou met je stiefvader.
Mijn zusje is geboren in 1994, was ik 7 jaar.
Ja.
En dat bleek heel mooi te zijn. We leken echt een gelukkig gezin. Mijn stiefvader, die snoepte is wel buiten de deur. En dat heeft mijn moeder ook heel erg aangedaan.
Ja.
En uiteindelijk weet ik dat verslaving een ziekte is. Ik bedoel, je kiest er niet voor. Je weet dat je veel stuk maakt. Maar ze zag gewoon geen andere uitweg meer, weet je? Toen ik 9 jaar was.
Dus is jouw moeder weer begonnen met gebruiken?
Juist. En op dat moment zag ik ook gewoon... als jong meisje wist ik al dat mijn moeder gewoon heel erg verdrietig was.
Ja.
Heel veel pijn had onder haar leden. Je zag het gewoon. Dus ik wilde mijn moeder ook tegenover niemand verraden.
En hoe ging jij daar dan? Want het 9 heb je natuurlijk wel herinneringen aan of gevoelens over. Was je dan je moeder aan het beschermen? Of hoe
ik nam het hele huishouden over. Ik bracht mijn zusje naar school. Ik haalde er van school. Ik hield het mom voor iedereen. Ik heb gelogen tegen iedereen dat het allemaal goed ging. En op een gegeven moment...
Dus jij was de moeder in huis eigenlijk.
Ja,
dat
noem je raakten
parentificatie.
Ook.
Dus dat jij de rol van de moeder opneemt.
Klopt. Ja. Klopt, weet je. Mijn moeder die was op een gegeven moment lag ze alleen maar op de bank te slapen. Op een gegeven moment hadden we geen eten meer. Moesten we uit de prullenbak eten, mijn zusje en ik. Mijn zusje zei laatst nog dat ik dan de schimmel van het brood afplukte. Zodat mijn zusje het nog kon behappen, weet je. Dat ik het dan bloemetjes noemde. Dus ik was op die leeftijd al best wel... Leefde ik al met het besef wat goed of fout was. En om mijn zusje te beschermen wist ik op een of andere manier... op een speelse manier haar... toch een beetje te ontwijken van al de pijn die ik op mijn schouders droeg op dat moment.
Heb jij een dierbare die verslaafd is en voel je je vaak angstig en machteloos en heb je het gevoel dat je de controle compleet kwijt bent en jezelf kwijtraakt? Verslaving raakt niet alleen degene die verslaafd is, maar juist ook de naaste. De naasten hebben een sleutel in de hand. Als jij iets gaat veranderen, dan gaat degene met de verslaving ook iets veranderen. Maar niet andersom. Je kan niet blijven wachten tot degene met de verslaving tot inzicht komt. Jij moet tot inzicht komen als naaste. Krijg de hulp, tools en inzichten die jij verdient.
Maar het is natuurlijk super heftig, hè? Zoals je dat nu ook vertelt, dat je dat allemaal, als je 9 bent, en dat was natuurlijk al daarvoor.
Ja. Hè,
maar dat je dat allemaal moet in de lucht moet houden. Dat hele gezin eigenlijk, wat natuurlijk gewoon helemaal niet gaat.
Nee, en dat was zwaar, maar ik heb het wel 4 jaar kunnen doen. Ja.
Dus. En weet je nog, want je zegt je moeder was op de 9 weer begonnen. Kon ze daarvoor dan wel er voor jullie zijn? Of was het toen ook niet, ging het ook niet echt lekker met haar?
Het ging niet helemaal lekker met haar vanwege depressies. Omdat, ja, mijn stiefvader die snoepte buiten de deur. En dat kan een vrouw heel erg veel aandoen.
Ja,
uit eigen ervaring weet ik dat ook. Ja. Dus ja, dat is dan heel pijnlijk. Dus ik zag steeds mijn moeder verder wegzakken in haar emoties en in haar verdriet en in haar vermoeidheid. Dus ja, ik denk niet dat ze op een gegeven moment meer de moeder kon zijn die ze eigenlijk feitelijk wilde zijn.
Ja.
Weet je, maar ze kon toch nog wel de kracht vinden om met ons naar het Amsterdamse Bos te gaan. Of we komen met Amsterdam Oost, dus in het Oosterpark naar het Pierenbadje, weet je. Maar het was wel bikkelen ook voor mijn moeder. Dat zag je gewoon emotioneel gezien. Ze zat dan wel in de uitkering. Dus wat dat aangaat, was dat wel enigszins stabiel. Maar geld hadden wij niet.
Nee. Maar het is gewoon echt een hard leven.
Ja.
En als je zo jong bent en je moet dan de kar trekken, dat is natuurlijk. Kan je nou kijken achteraf hoe je dat toen beleefd hebt? Vond je dat, ja, je zegt ik wou het aan niemand vertellen, je wilt natuurlijk je moeder niet verraden, je wil daar niks over zeggen. Maar weet je nog hoe je toen gevoeld hebt als je dan alleen 's avonds in je bed ligt? Of?
Oh ja, zeker. Ik kan me nog echt één fragment voor me halen, dat ik gewoon in de spiegel keek. En ik was 11 jaar en dat was dan in ons klein keukentje.
Ja.
En dat ik naar mezelf keek en ik dacht, wie ben ik? Weet je, dus het was gewoon van dat ik er eigenlijk helemaal niet meer was. Als persoon, als kind. Ik was gewoon mijn lichaam en daarmee automatische piloot.
Ja, maar je staat in overlevingsstand, hè? Dus je bent gewoon aan het doen, maar je bent er niet meer.
Nee, klopt. Nee. En daar was ik al heel snel bewust van.
Ja. Ja. En had je dan vriendjes of vriendinnen op school of andere dingen waar je mee kon connecten of iets kon vertellen? Of hield je alles voor jezelf?
Ik hield wat dat aangaat, wat de thuissituatie, hield ik voor mezelf. Mm-hmm. Want niemand hoefde dat te weten. Weet je, ik zei het ook niet tegen mijn biologische vader, nog tegen mijn stiefvader.
Maar schaamde je dan of voelde dat als verraad?
Als verraad. Want ja, weet je, ik weet gewoon dat wij waren er alleen nog voor mijn moeder.
Ja.
Er was niemand qua netwerk voor mijn moeder.
Ja.
Weet je, alleen wat vrienden of mijn broer af en toe. Maar iedereen had zoveel oordelen over mijn moeder. Ja, dat het gewoon zielig was voor mijn moeder.
Ja.
Ja.
Ja. En voor jullie allemaal. Ja, maar ja, dit is, hè, dus degene die het, die moet zorgen voor jullie, die is gewoon echt ziek en zit in een zware verslaving. Als ik het zo hoor, en ik vul het nu echt wel wat in, maar ze is natuurlijk gestopt, maar ze is nooit echt in herstel gekomen. Ze heeft geen hulp gehad, dus je stopt. Maar ja, onderliggend verandert er niks. Dus je duwt natuurlijk een pauzeknop in, en op een gegeven moment gaat het mis en dan gaat hij weer aan. Ja, weet je,
ja, dat klopt. Ja, en ik denk dat het ook zo bij mijn moeder is gegaan, weet je. Dus, dus ik trok het gewoon niet meer.
Ja.
En ik denk als je eenmaal de heroïne geproefd hebt en je zit zo diep erin en je komt weer een oude vriend tegen vanuit Nijverdal, dan is het heel makkelijk om even de waarheid en het leven te ontvluchten.
Nou ja, dat is met alles natuurlijk, met alle middelen en alle drugs. Ja, we weten hoe dat is. Ja. Maar goed, zeker die zware middelen, daar moet je echt. Ik heb geluk dat ik hier nog zit en allemaal kan navertellen. Want deze middelen gebruikte ik ook.
Ja.
Ja, je weet het. Ja,
ik heb me een beetje ingelezen.
Ja. Maar ik zie het al voor me. Dat jij gewoon 11 jaar en dan ging je naar school nog of.
Ja, ik ging ook gewoon naar school.
En je deed gewoon je ding.
Ik deed gewoon mijn ding. Al moet ik je wel zeggen, achteraf gezien, en als ik het nu met mijn zusje bespreek, Ja, dan was het wel zo dat bijvoorbeeld bij mijn zusje, dan werd er geloot voor bijvoorbeeld de chocolademelk en de melk en de yoghurt, weet je wel, wat je kreeg tussendoor, als het er veel over was. En mijn zusje won altijd, weet je. Dus, en dat je de conciërge had, die op een gegeven moment zag dat wij zo ver moesten lopen. Ja. Dat die zei, kom maar met mij mee op de fiets. Dus er waren echt wel tekenen naar de buitenwereld dat er wat
dat
mis was.
Dat het niet goed ging. Nee.
Ja, maar niemand die echt aan de, ja, aan het touwtje trok om te zeggen van nou, hè.
Maar ook geen buren of andere familieleden. Die waren gewoon niet van iemand die zegt van...
Nee.
Niet, want de oordelen schieten wel allemaal niks meer op in de wereld. Maar gewoon iemand die een hulp in de hand of een maaltijd of weet ik veel.
Nee, ze denken ook nog steeds dat het maar een jaar verwaarlozing is geweest. Dus ja. Als ze dit horen, dan zal de rest van de familie zich wel een beetje... Die zal wel schrikken ervan.
Ja. En op een gegeven moment zijn jullie uit huis geplaatst.
Nou, dat is ook nog een verhaal geweest. Want de dag dat we uit huis zijn geplaatst... was het zozeer dat mijn moeder mijn zusje bijna van de trap af schopte. Waardoor mijn zusje een flinke smakkert heeft gemaakt. Ik toen naar mijn zusje wilde toerennen van... nou, weet je, ik wil kijken hoe gaat het met haar. En dat mijn moeder me flink in elkaar sloeg. Me op de grond had gegooid. En ik was net een boksbal. Ik wist er weg te komen. En toen heb ik mijn vader gebeld, mijn biologische, mijn oma. Die konden niks voor me betekenen. Toen heeft mijn moeder mijn stiefvader opgebeld. Van nou, kom je kinderen halen op een nette manier, zoals ik het nu benoem. Toen ben ik gewoon vervolgens naar school gegaan. En op school brak ik. En vanaf dat punt ging het balletje rollen. Ja, ik wilde niet naar mijn stiefvader natuurlijk. Want die was natuurlijk een affaire begonnen met de vrouw... waarbij mijn moeder gewoon helemaal naar beneden was gevallen, zal ik maar zeggen. Maar ja, daar moesten we naartoe. En,
ik iets vragen tussendoor? Want je zegt, je vertelt het even zo van... Ik was een boksbal en je zusje werd... Was je moeder van de trap gegooid of geduwd?
Ja.
Was je moeder vaker agressief?
Ja, op een gegeven moment wel naar de hand. Ja. Kijk, wij wisten ook niet dat zij toen aan de drugs zat, hè?
Nee.
Dat was gewoon...
Nee, dat weet je niet. Als je 9 of 11 bent, weet je niet eens wat drugs is, toch?
Nee.
Nee, je groeit ook langzaam in die... Dat is dan jouw wereld, hè? Je groeit daarin op.
Ja, nou, we wisten wel... Ik wist wel wat jointjes waren natuurlijk. Maar mijn vader nam altijd mee naar de koffieshop. Ze rookte gewoon in de auto. Dus voor ons is een jointje eigenlijk dan geen drugs. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dat snap
dus ik ben heel vrij daarin opgevoed, zal ik maar zeggen... tot zover ik opgevoed ben.
Inderdaad, ja. Ja.
Dus toen dus bij school. Toen moest ik met mijn stiefvader mee naar mijn oma en opa, mijn stiefopa en al.
Ja.
En het eerste wat mijn oma zei is, voor wat heb je Lotte meegenomen? Dit is niet je kind.
Ja.
Dus op die dag, was ik 13.
Dus warm welkom, maar niet heus.
Nee, ik werd voor mijn gevoel... wilde niemand mij op die dag. En ik denk dat dat mij heel erg heeft aangedaan... naarmate ik ouder werd, weet je. Je wordt door iedereen ben je eigenlijk uitgescheten.
Ja.
Je moeder wil je niet, je biologisch vader kan het niet... je oma weet niks. En dan neemt je stiefvader je mee naar mijn oma en opa... en die zegt ook gewoon, nou, dat kan gewoon niet. En mijn stiefvader, Godzegen, weet je, dat hij mij heeft gered. Maar aan de andere kant... Hij wist ook niet wat hij met een kind moest doen die zodanig getraumatiseerd was, weet je. Dus wij werden gezien als probleemkinderen.
Ja.
En werden toen ook zo behandeld.
Dus, wat houdt dat in? Wat je wil vertellen?
Nou, vooral door zijn vriendin. Toen de tijd gewoon emotionele mishandeling, weet je. Of gewoon pak slaag krijgen voor dingen wat je niet hebt gedaan. Mm. Maar voor wordt beschuldigd. Mm. Dus... omdat je als probleemkind wordt gezien. Kijk, werd je nou gezien als een kind met een trauma?
Ja.
Dan werd je daar ook in zo behandeld, weet je? Het was niet dat ik ging schreeuwen omdat ik vervelend was. Maar omdat ik gewoon hulp nodig had.
Ja, dat
ook
begrijp ik.
Psychologische hulp, psychische hulp.
Ja. Dus eigenlijk is afwijzing op afwijzing
klopt,
op afwijzing.
Klopt, heel erg eigenlijk, weet je? Ja, dat was ook geen pretje. Want waarvan zij dacht dat mijn stiefvader... met haar een toekomst zou hebben.
Zaten jullie in de weg.
Ja, maar ze beseften ook niet... dat hun relatie gebaseerd was op de tranen van mijn moeder.
Ja, dat zeg je goed.
Snap
ja.
je wat ik ja? bedoel? Ja, ja, en je gaat ik. Geen goede nee. fundering kunnen creëren. Nee. Hoe hard ook je wel niet je best doet. Huisje, boompje, ja. beestje voor de buitenwereld.
Op de street van iemand anders.
Maar ja. dan zit je wel op de tranen van mijn moeder. Ja. Dus als hun weer ruzie hadden, is het altijd... Ja, het is jullie schuld. Ja. Jullie zijn de kinderen van die junk, weet
je wel.
En dan
krijg jij het naar jou toegeprojecteerd.
Ja, en ja. mijn zusje ook, weet je. Dus wij hebben toen ons heel erg eenzaam gevoeld. Niet gehoord gevoeld. Mm. Gewoon gegaslight, zoals ze dat nu noemen, ja. ter begrippen.
Ja.
Weet je, dus...
Dat en was er niet... Ja, net we daar soms een hele hoge pet van op hebben... maar er zijn er ook heel veel goeie. Maar was er niet hulpverlening vanuit de gemeente of dingen... of instanties die jullie dan...
Nou, jeugdzorg tot de dag van vandaag... zouden ze dat toch echt even wat beter hun best moeten doen. Mm. Maar nee, ik bedoel, kijk...
Was er niemand of had je er niks aan?
Niemand geloofde me. Dat was dus het ergste. Niemand geloofde me dat het wow. daar zo slecht ging. Totdat mijn zusje het zei toen ze 16 jaar was... Toen werd het pas geloofd dat, oh nee, wacht even, Lotte is dus toch niet vervelend.
Maar waarom geloofde ze dan niet? Omdat jij het zelf lastig was. Tussen aanhalingstekens,
hè? Het probleemkind. Omdat ik gewoon mijn mond opentrok. Ja. Dat ik zei wat ik vond.
Ja.
Ja, op een gegeven moment ook gewoon ging blowen. Gewoon als in protest van, ja, weet je, als je me dan toch niet gelooft... of je beschuldigt me ergens van, ja, waarom zou ik het dan niet doen?
Ja.
Dus ja, toen werd ik gewoon echt het rebelse kind,
ja,
weet je?
Ja, dat begrijp ik.
Ja.
Maar dat, wat jij zegt is denk ik heel sterk en goed. Hè? Kinderen schreven niet voor niks.
Nee.
En ze doen niet voor niks lastig en moeilijk. Daar zit een boodschap in. Nou, in dit geval is dat wel vrij duidelijk.
Inderdaad. Maar kijk, weet je, achteraf gezien, nu de tijd ik ouder ben... en mijn zusje nu pas beseft hoe erg het eigenlijk is geweest... Ja. Want toen ik tot die realisatie kwam, kon ik er ook niet met haar over praten. Omdat zij nog niet daar was. Nog niet begreep eigenlijk wat er gebeurd was. En omdat ik heel lang ook mijn hand boven haar hoofd heb kunnen houden... om de lasten van haar weg te nemen.
Ja.
Waardoor ik ze dubbel heb gedragen. Realiseer je nu wel gewoon dat hun ook niet beter wisten, weet je? Want hoe ga je met zulke getraumatiseerde kinderen om? En ook niet wetende wat voor trauma's.
Ook, nee, maar dat is natuurlijk ook... Dat is niet te doen.
Nee. Want ik ben ook nooit eerlijk geweest over bij mijn moeder, weet je?
Nee.
Dat kon niemand verzinnen.
Nee, maar dit is... Hè, alles wat je vertelt is wel zoals het gaat. Hè, en het gaat gelijk zo scheef vanaf de eerste seconde eigenlijk dat je geboren bent.
Klopt.
Dat alles wat erna komt ook scheef en krom is. En,
alles, ja. gewoon. Ja, ja, zeker. En gewoon ook niet geloofd worden, weet je, over bepaalde dingen. Weet je, zo ben ik toen ook misbruikt door een familielid van mijn derde tot mijn zesde jaar. En dat zeg je dan. En dan is het, nou... Lot, jij leeft gewoon in een fantasiewereld. Dat kan gewoon niet gebeurd zijn, weet je. Dus dat heb ik toen ook mee moeten dragen en sjouwen. En daar ben ik ook gewoon nooit geloofd. Ja, daar werd ik nooit in geloofd. Maar goed, zodoende kom je toch op het punt dat je... Ja, het kind met een probleem toch een probleemkind wordt op een gegeven moment. Dus ik heb me keihard verzet. Ik ben toen ook weggelopen.
Hoe oud was je toen nog?
15. Ja. En toen kwam ik in een soort van derde pleeggezin in Friesland, Lemmer.
Mm.
Ja, en daar kon ik wel de kind zijn. En wat ik zo graag heb gewild, weet je. Ja, dus
werd je daar voor het eerst gezien, gehoord? Bedoel je dat?
Ja, of? Nou, ook niet. Want ook daar hadden ze hun eigen problemen. Zo was mijn tante manisch depressief. En echt waar, echt de beste, lieve, de beste en de liefste vrouw die ik heb leren kennen, weet je. Maar ja, op een gegeven moment, die wilde ook iedere keer een eind aan haar leven maken. En voor een jong meisje, zoals ik toen de tijd, heeft dat wel een impact gehad, weet je. Dat het gewoon ook heel zwaar was. Dus daar ben ik toen weggegaan, toen ik een jaar of 16, 17 ben geworden. Ja.
Maar dan heb je eigenlijk totaal nergens, geen enkele basis, geen enkele veiligheid, voorspelbaar, niks.
Niks, helemaal niks.
Nee. En je zegt in die, want we hebben het natuurlijk over verslavingspodcast, nou er zit genoeg verslaving en vooral trauma in jouw verhaal.
Ja.
Maar je blode toen zelf ook al? Of,
oh ja, vanaf mijn 13e.
Okay.
Maar kijk, en dat is dan zo moeilijk om mensen uit te leggen. Ja. Het is mij met de paplepel ingegoten, weet je.
Nou, dat is niet zo moeilijk uit te leggen hoor, als jij je verhaal vertelt. Ja.
Weet je, mijn vader die blode gewoon waar ik naast zat in de auto.
Ja,
dat was voor ons gewoon normaal.
Ja.
vooral onze generatie.
Nou, maar wat jij zegt, ik denk, jouw vader weet niet ongeveer, maar misschien weet je mijn leeftijd of die generatie. Ja, dat was vroeger, dacht je, dat is geen drugs. Dat weet je. Ja.
Ik zat ook rustig in de koffieshop gewoon met al die mannen en vrouwen, chocolademelkje en frisdrie te drinken. Ja, ja. Nou, dat kan je nu niet meer voorstellen.
Nee. Ik kan het, dat was toen wel inderdaad zo. Dat mag nu niet meer. Maar
ja,
goed.
Maar dat hoorde er eigenlijk wel een beetje bij. Dat was niet zo'n taboe als dat. Nou, er is nu ook niet echt een taboe op. Maar ja, dat was gewoon normaal. Mm. Dus ja, een jointje roken was voor mij niet als een drugsverslaving.
Nee, en weet je nog, ik kan me voorstellen, als er zoveel trauma, verdriet en afwijzing is, had het een effect op jou? Ja, hielp het tussen aanhalingstekens? Voelde je er beter van of niet? Of
nee, het begon in eerste instantie gewoon als een rebelse actie, weet je. Naar mijn pleeggezin, naar mijn stiefvader en zijn vriendin toen de tijd. Ja, vervolgens, dan krijg je toch de verslaving. Ja, en dan kom je toch in Friesland te wonen. Nou, ik kan je vertellen, daar is echt geen reet te doen, weet je, in de winter. Dus ja, als jij dan een kas in de zomer hebt gecreëerd met je neef en je hebt daar wat plantjes in staan kweken. Ja, dan heb je wat te doen. Een beetje PlayStation en een beetje blauwe.
Ja,
zodoende. Ja, zodoende.
Maar ging je nog naar school of deed je iets van werk? Of was het gewoon, ja?
Ja, nou, ook dat deed ik er nog bij. Ja. Ik was toen op een gegeven moment dat ik in Friesland kwam te wonen, ben ik in een shawarmazaak gaan werken. Okay. Sam's Grillroom heette dat.
Ja.
Ja, noem het geen shawarmazaak trouwens, want dat vindt hij echt niet leuk. Het was een grillroom.
Grillroom, ja. Noted.
Ja. Nee, maar daar heb ik echt een hele goede tijd gehad. Maar daar begon ook wel het drinken van alcohol. En daar begon mijn demon te ontstaan. En mijn duivel begon zich te creëren in mij.
Door de drank vooral?
Niet door de jointjes.
Nee. Wat deed drank dan bij jou? Of wat voor effect had het op jou?
Dat was in het begin nog hartstikke leuk. Want dan ging ik met het geld wat ik verdiende, dat weekend, meteen die avond naar zo'n zo'n discotheek, zoals ze dat noemden, weet je. Dan ging meteen ook mijn dagsalaris ging daar naartoe. En dat was in het begin nog leuk. Totdat ik een jaar of 17 was, ik mijn eigen huisje kreeg op de Kinkerstraat.
Oh, en was in Amsterdam? Was je terug uit Friesland?
Toen ben ik weer teruggekomen natuurlijk.
Ja.
En toen begon het wel slechter met me te gaan, zou ik maar zeggen. Ja. Want toen had ik de vrijheid. De vrijheid, de blijheid, een huis, alles.
En herkende jij, want dat is een logisch gegeven, dat als je moeder verslaafd was, dat jij natuurlijk super kwetsbaar daarvoor bent. Maar heb je erbij stilgestaan? Dat je dacht van, ja, mijn moeder had wel dat probleem, ik moet uitkijken, of helemaal niet bij stilgestaan?
Ja, nou ja, ik ben er ook bij vergeten te vertellen dat mijn vader ook een alcoholist is. Mijn opa ook.
Dus maal drie. Ja.
Dus mijn voorkeur ging dan dus niet naar de drugs. Omdat mijn moeder was een monster. Nou, dat werd mij verteld. Dus drugs.
Door de drugs, nee.
Oh, antidrugs. Ja. Niet in mijn buurt, hoor. Nee, dat moest ik niet.
Maar drank?
Mijn drank? Ja, dat werd mijn tweede vriend. Ja, toen begon het eigenlijk.
En dat is ook raar hoe ons hoofd werkt, hè? Want het is natuurlijk net zo erg of nog erger of hetzelfde. Drank is ook drugs.
Klopt.
Maar goed.
Maar dat was voor mij op dat moment, was dat mijn heler. Dat was mijn emotionele helper, weet je. Want op een gegeven moment, ik ging gewoon naar school. Ik heb ook mijn diploma afgemaakt. Ja. Ik werkte ook op een gegeven moment bij Foot Locker. En ik kon keihard werken. Ik werkte echt heel goed.
Ja, dat geloof ik. Ik zie het zo voor
me. dus dat kon ik wel. Maar op een gegeven moment dan loop je zo lang op je tandvlees. Ja. En dan één keer zuipen in 2 weken.
Ja.
Ja, en dan helemaal padje af, weet je. Dat je wakker wordt. Ja, af en toe in de cel. Dat je denkt, waar ben ik in Engels?
Je ging helemaal dan door het lint, door het gaatje.
Ja, door het gaatje, blackouts, vechten, wat ik dan de volgende dag moet horen, ruzie maken met iedereen.
Ja. Maar het is toch logisch, Lotte, alles wat je vertelt, daar zit een bom aan ellende. En ja, dan ga je drinken en dan vliegt alles eruit, zeg maar.
Dus ik noem haar ook dan dronken Lotje als een derde persoon. Ja. Want ik ben niet zo als dat ik nuchter ben. Maar ik besef wel wat jij zegt. Dat het heel logisch is.
Ja.
Dat er een bom van emoties leegkomt. En gewoon dat innerlijke kind in mij, gewoon de stem wilde laten horen. Mm. En Dronken Lotje nam dat op die manier voor mij op, zal ik maar zeggen.
En er was toen nog helemaal geen enkele vorm van traumabehandeling of hulp voor jou geweest?
Nee, helemaal niks.
Nee.
Helemaal niks. We gingen gewoon door. Weet
we gingen gewoon door,
we gingen gewoon door. Dat was de motto.
Ja.
Ja, ja, en toen op een gegeven moment... vanuit daar kwam ik dan ook weer in een criminele circuit.
Ja.
Weet je?
Ja, ja, je kan connect the dots, hè, zeggen ze dan. Je, is logisch, hoe dat je kan het voorspellen hoe dat natuurlijk allemaal gaat.
Klopt.
Kwam je natuurlijk foute gasten tegen en alles.
Nee, hoe, nee, niet eens. Want het was ook niet een slechte criminele organisatie, zal ik maar zeggen. Weet je, het was niet... Niemand deed wat verkeerds. Ja, we deden natuurlijk wel wat verkeerds. Maar
zeggen,
niet als, want... als in agressief of wat dan ook. En het was niet een klein... Een klein iets, weet je. Ik had hele goede groene vingers.
Oh ja. Ja.
Dus ja, dat was gewoon, we deden niemand kwaad. Maar ja, nou, de politie en de belasting daarin.
Ja, ja.
Het is nu verjaard, dus. Nee, maar ja, toen kom je daarin. En dan op een gegeven moment heb je van een 19-jarige, een scheidloontje...
Ja.
Kom je op een gegeven moment naar duizenden euro's per week.
Ja,
ja, dan begint drank ook je beste vriend te worden, weet je. Ja.
En zo ging het maar verder en verder.
Ja. Ja.
En nou kan ik me ook voorstellen dat als je... En moet je natuurlijk zelf vertellen. Maar als je zo bijna goede, normale, gezonde relaties hebt gehad, contacten... dat dat voor jou ook moeilijk was met relaties met een man. Maar ook met vriendinnen of vrienden. Hoe ging dat bij jou? Want vertrouwen was natuurlijk nul in de mensheid, denk ik dan.
Zeker weten. Dat is niet heel veel veranderd, moet ik je vertellen.
Okay.
Weet je, ik durf wel te zeggen dat ik... je hebt gevers en nemers in deze wereld.
Ja.
En ik ben altijd de gever geweest. En ik heb heel veel nemers in mijn leven gehad.
Hmm.
Weet je, tot de dag van vandaag. Het is voor mij moeilijk om nee te zeggen. En ik heb heel snel empathie voor mensen. Kijk, ik denk gezien mijn verleden, kan je twee kanten op gaan. Weet je? Of je wordt gewoon zelf een trut.
Ja.
Of je probeert mensen te helpen. Of je probeert mensen in te zien dat het op een andere manier kan.
Ja.
Zodat ze die pijn kunnen ontwijken.
Ja. Nou ja, even tussendoor. Jij werkt nu, we gaan zo terug naar
je
verhaal. Je werkt als ervaringsdeskundige begeleider. Hè, voor mensen met serieuze problemen. Denk omdat jij weet hoe het is. Nou, dat mogen wel duidelijk zijn.
Ja.
En ik ben ook wel benieuwd als je dit hoort en luistert. Want ik heb echt wel wat heftige verhalen gehoord. Maar dit is echt wel, ja, het is zo verschrikkelijk verdrietig, weet je. Als ik heb ook echt met je te doen als je hier zo zit en denk je, jezus, wat een strijd, wat een gevecht, hè, als je zo geboren wordt en het gaat maar door en het gaat maar door.
En daarom is het ook mijn intentie om hier zo te zitten, van hoe naar het allemaal geweest is, weet je. Hoe cliché, maar geef de boet niet op, snap je? Want op een gegeven moment, ik was ook zoekende van, ja, wie ben ik, wat wil ik?
Hmm.
En ik wist het niet. Totdat dit op mijn pad kwam. Om mensen te kunnen helpen.
Ja.
Met de problematieken in hun leven.
Mm-hmm.
En er gewoon voor hun te kunnen zijn. En ook de erkenning te kunnen geven. Waardoor hun ook wat meer vertrouwen kunnen hebben in mensen. Maar ook in hun eigen.
Ja. Maar toch nog even, Lotte. Even terug naar...
Tuurlijk,
naar
jongen.
jouw verhaal. Ja, wie zegt dan drank en die groene vingers? Nou, ik vul dat in, is even koffieshoppen gebeuren. En dus daar verdiende je geld. Maar het ging natuurlijk helemaal niet goed met je. Was natuurlijk helemaal weg van jezelf.
Ja.
En maar je had... Nee, ik vroeg eigenlijk van dat relaties, dat was moeilijk. Mensen vertrouwen. Was er iemand die jou, waar je echt kon vertellen of jezelf kon zijn? Of...
Ja, nee, ja, dat is de vader van mijn oudste.
Okay.
Ik bedoel, ik heb hem op mijn 13e leren kennen in Purmerend. En ja, wij kregen een kindje toen ik 21 was.
Ja.
Ja, toen was er dus geen drank en geen groene vingers natuurlijk. Ik wilde dat niet als mijn moeder doen.
Nee.
En hij is er nog steeds voor mij. Ik kan nog steeds met hem praten als ik dat
fijn.
Wil. Ook dat contact is wat verminderd natuurlijk, weet je. Want hij heeft het druk, ik heb het druk. Mm. Het leven is gewoon zo.
Nee, we zijn niet meer samen in die zin.
Nee, maar ik kan nog wel heel goed met hem opschieten. Ja. En zijn vrouw, hij heeft ook een hele leuke vrouw en een leuke zoon erbij, weet je.
Ja.
Mijn zoontje logeert ook nog wel eens bij hun. Ja. Dus ja, die verstandshouding is gewoon heel goed. Maar hij is de enige die me echt kent,
Maar dat is wel echt belangrijk, maar ook wel weinig.
Ja.
En hoe... Ja, hoe, want je bent nu geen 21, maar iets ouder, 22.
Ah, het is goed met je. Ja. Nee, ik ben 37.
Ja, dus, maar er zitten nog heel veel jaren tussen van...
Van mijn eigen fouten.
Ja. Nou ja, fouten. Maar dat zijn toch geen fouten? Dat kan je geen eens meer fouten noemen. Als je zo... Kijk, wel, maar weet
uiteindelijk
je,
ben je op een gegeven moment ook verantwoordelijk natuurlijk voor je eigen gedragingen. Kijk, daar kan je wel. Altijd wel.
Maar je hebt wel een hele kromme kompas waar je vanaf start.
Ja, geen kompas. Nee,
dat kan je nog beter zeggen. Ja.
Er is geen, dat klopt, ja. Dat klopt ook zeker. Ja. Ik bedoel, er werd toen ook tegen mij verteld door hulp en zorgverleners dat ik ook beter de waaijong in kon gaan. En dat ik niks voorstel. En gezien mijn verleden, ik het nooit zou kunnen maken. Ja. En dat ze me maar liever wc-rollen lieten inpakken.
Dat is ook een bemoedigende boodschap.
Oh man, oh, ja,
maar dan word je eigenlijk bevestigd in alles wat je dus niet kan, in plaats van dat iemand in je gelooft. En ja, weet je, dat je er wel, ja, wel kan zijn. Dat je wel dingen en iets voor iemand anders kan betekenen. En daar ook in voor jezelf.
Ja.
Maar alcohol was jouw, zeg maar, mijn grootste vriend, maar ook je vijand.
Ja, ja, enorm. Enorm.
Ja. En hoe ze gewoon om een idee te krijgen, hoe zag je alcohol gebruikt? Was dat dan dagelijks of was het gewoon de hele tijd niet? En dan als je deed helemaal...
Nee, ik deed het dan wel. Als ik het deed, deed ik het één keer in de twee weekenden. Want dan was mijn kind er niet of mijn kinderen er niet. Okay. Ja. Weet je wel? En ja, ik heb natuurlijk echt wel fouten gemaakt, weet je? Echt ook... Dat ik denk, nou, dat had ik anders kunnen doen. Maar ja, het was niet continu iedere dag.
Nee.
Want één ding heeft me dan wel gered. Ja. Een kater, daar kan ik zo niet tegen. Dus twee dagen achter elkaar, dat zat er voor mij nooit in. Hm. Weet je, dat kon ik fysiek niet eens schouwen. Ik moet altijd slapen ook.
Ja.
Dus dat is denk ik wat mij gered heeft. Maar ik merk wel, als ik emotioneel niet lekker zit of het zit me dan te hoog, dat ik dan wel graag naar een drankje grijp. Ja. En ik kan een blackout krijgen bij nou echt 3 slokjes of een fles alcohol, weet je wel. Dat is op dat moment is dat gewoon niet te peilen.
Nee.
Ligt er echt aan hoe ik er gewoon emotioneel in sta in mijn leven op zo'n moment. Ja.
En heb jij inmiddels nu, hè, want die jaren hoeven niet alles te bespreken, maar die, er zit natuurlijk heel veel trauma bij jou, heel veel, nou ja, alles wat je benoemd hebt, dat is 1 in 1 is 8, zeg maar.
Ja, precies, precies.
Maar heb jij inmiddels nu bijvoorbeeld traumabehandeling of dingen
gehad? Dat heb ik zeker gehad. Ik heb op een gegeven moment EMDR gehad.
Ja.
Maar ook niet een normale EMDR, weet je wel. Want ik moest er nog voor tekenen. Dat was een soort proefkonijnen situatie. Waarbij je dus 2 uur, een sessie van 2 uur en dan 2 per week deed.
Ja.
En dat konden dan gewoon 5 trauma's per keer besproken worden. En nu is de dag van vandaag, je mag maar 1 uur, 1 sessie per week hebben.
Ja.
En dan 1 trauma. Dus,
veel te veel.
Dus. Nou, mijn behandelaar is daarna ook gestopt met werken. Die trok het ook niet meer gewoon. Die heeft mijn trauma's gewoon per ongeluk overgenomen, zal ik maar zeggen. Want ik had 17 heftige trauma's voor mijn 18e leeftijd. 18e jaar. Ja, dus ja, dat was heel heftig. Daar heb ik ook heel lang van bij moeten komen. Maar het is wel effectief geweest wat dat aangaat. Ik heb wel meer afstand kunnen nemen van dat kleine meisje. Weet je, dus van mezelf zou ik maar zeggen. Dat kleine meisje zou ik nu kunnen omarmen. In plaats van dat ik het tegen aanschop.
Ja.
Waarom heb je dit niet beter gedaan, snap je?
Ja,
en toen ben ik zelf ook gewoon gaan kijken naar oplossingen. Kijk, toen ik 29 jaar was, was het voor mij de dag dat ik zei, dit moet nu stoppen. Deze levensstijl, dit kan gewoon niet meer. Nee. Drank, drugs, dat kan gewoon niet meer. En toen heb ik aan de bel getrokken bij de gemeente.
Mm-hmm.
En we hadden het net over hulpverleners, weet je. Ja. Waar ik echt een broertje dood aan heb. Aan velen.
Hmm.
Maar er zijn er wel een paar die er voor me zijn uitgesprongen. En die wel in mij geloofden. Waardoor ik ook het geloof in mezelf weer terugvond. Ja. Dus vanaf mijn 29ste zit ik al in herstel. En ik moet zeggen, ik zit nog steeds in herstel.
Ja.
Weet je, ik bedoel, ik denk dat dat ook nooit voor mij een end zal zijn. Maar ik weet wel waar ik nu sta.
Hmm.
Dat ik daar al heel trots op mag zijn, nou, weet je?
Dat denk ik ook, dat weet ik wel zeker. Daarom. Dat is natuurlijk ongelooflijk.
Dus weet je, en wat ik dan nu zelf ook nog doe om mentaal gewoon gezond te blijven, is cursussen volgen bij Herstel Academie Haarlem. Door wie ik ben doorverwezen door een collega. En daar heb je dan de cursussen van werken met eigen ervaring, weet je? En voor mij is dat een moment geweest dat ik dacht, dit is wat ik wil doen. Dit is mijn roeping.
Ja.
Mensen te helpen met hun problematieken.
Ja.
En weer terug te kunnen komen in de maatschappij. Mits ze dat willen.
Ja. Ja. En is dat dan niet... mensen vragen ook wel eens aan mij... Ja, ben je niet wel eens moe van al die moeilijke verhalen? En die heftige verhalen? Nou, dan heb ik best wel al een tijdje clean tijd en herstel. Maar hoe is dat voor jou? Ja, ik vergelijken verhalen is natuurlijk onzin. Maar ik vind jouw verhaal wel echt heel heftig.
Ja, nou ja, ik moet...
Vind je dat dan niet moeilijk als je dan denkt... Jeetje, weer zo'n toestand van iemand anders?
Nee, want uiteindelijk... Ik kan wel emoties overnemen wat dat aangaat. Ja. Dat maakt het moeilijk voor mij, omdat ik echt... enorm veel empathie kan hebben naar iemand. Dus als ik iemand zijn pijn zie, dan voel ik dat ook. En dat kan ik ook dan mee naar huis nemen. Dus dat is iets waar ik wel voor moet waken. Ja. Maar als iemand zijn verhaal vertelt, ja, dan je hoort mijn verhaal.
Ja.
Weet je, je zit hier, dus dan is het voor mij makkelijk te behappen. Snap je wat ik bedoel?
Ja, het is meestal niet zo erg als jouw verhaal.
Ja, dus het is voor mij veel makkelijker te behappen. En omdat ik dus raakvlakken veel heb met mensen... omdat ik gewoon meerdere levens heb gehad in die 37 jaar.
Kun je dat zeggen.
Ja, heb ik juist het gevoel dat ik daardoor mensen beter zou kunnen ondersteunen. Ja. En ondersteun ook.
Hmm.
Weet je? Dus wat een vloek is, is nu ook echt mijn zegen. Ja, dus dat maakt het zo fijn ook om dus wel... de probleemverhalen van mensen te kunnen aanhoren.
Ja.
En niet denken van, dat heb ik niet. Ik vind het juist wel eens fijn als ik met iemand raakvlakken heb vanuit mijn leven.
Ja.
Omdat het zo fucking veel is, sorry.
Nee, dat mag je gewoon zeggen.
Dat het zo veel is, weet je? Dus ja.
Ja, dat is het ook. En jij zegt van, die emoties... Die kunnen me ook nog wel eens raken natuurlijk. Dat heb ik natuurlijk zelf ook in de verhalen die ik hoor. En de mensen die ik help.
Ja.
Maar hoe blijf jij nu naar... Je hebt zoveel meegemaakt en zulke heftige dingen. En jaar op jaar op jaar.
Ja.
Hoe kan je nu dan zelfliefde goed voor jezelf zorgen? Hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit?
Jeetje, dat is nog steeds iedere dag een gevecht, weet je. Ik bedoel, ik vind het nog steeds moeilijk om iedere dag normaal te eten. Weet je wel, of laat ik het zo stellen, mijn kinderen, weet je? Mijn kinderen zorgen ervoor dat ik helder kan blijven. Daar is waar ik het voor doe. Want ik wil niet zoals mijn eigen ouders mijn kinderen in de steek laten... omdat ik mijn eigen demonen te bevechten heb.
Ja.
Weet je hoe zwaar het kan zijn? Kijk, nu ik zelf kinderen heb, begrijp ik ze beter, hè?
Ja.
Laat het duidelijk zijn. Mm. Weet je, ik snap ze.
Ja.
Maar ik wil niet hetzelfde voor mijn kids als wat ik heb gehad.
Ja.
Weet je, en dat is waarschijnlijk een van de sterkste of een van de grootste rotsen.
Ja.
Die ervoor zorgen dat ik ben wie ik ben. Mm-hmm. En steeds wil streven naar beter voor mezelf. Ja. Omdat ik weet dat dat een beter effect heeft op mijn kids.
Ja, je wil de cirkel doorbreken van de familie ellende.
Zeker. En daar ben ik ook mee bezig. Dat is ook mijn doel.
Nou ja, dat begint natuurlijk met stoppen met drank en drugs en al die dingen. Maar goed, dan begint het eigenlijk
maar
pas.
Maar dat wil ik net zeggen, want dat is niet het probleem.
Nee.
Dat is het vervolg van het probleem.
Ja.
En ik wil gewoon voor mezelf, voor mijn kinderen... en ook voor mijn zusje en haar kinderen... wil ik bepaalde patronen verbreken.
Ja.
En zo hebben we bijvoorbeeld ook een familieopstellingtherapie gedaan. Mm-hmm. Weet je wel? Waardoor je ziet dat het niet alleen mijn moeder is... maar generaties terug. Weet je? Waardoor ik dus nu gewoon ook... wat meer bekendheid wil maken... ook voor mijn familie naar hun toe van... Dit is waar wij struggelen.
Yeah.
De vrouwelijke kant van de familie Bosch. Dit is het. Misschien kunnen we hier iets in doorbreken. En ik probeer het. Ik doe het trouwens. Ik doe het verbreken van die patronen.
Yeah.
Weet je?
Maar je hebt wel een zwaar kruis om te dragen. Om het zo maar even te zeggen. Dat je dat hele familie...
Klopt. Dat... Maar iemand moet het doen.
Iemand moet het doen. Ja, nee. En jij deed het eigenlijk al in je jeugd.
Precies.
Nam je al die rol. Dus het is ook heel moedig. Ik vind het ook echt heel knap. Maar wat jij zegt, ja, het is wel een gevecht natuurlijk. Dit schud je niet even zo...
Nee, zeker niet. Was het maar zo'n feest.
Mensen zeggen dan, maar het is het verleden. Het is geweest, maar het verleden is natuurlijk nog steeds nu.
Ja,
En dat gaat gewoon door.
Precies, weet je. Maar je hebt gewoon wel bepaalde gedragingen meegenomen vanuit je jeugd.
Ja.
En daar ben ik nu mee bezig. Dat die gedragingen van toen was dat nodig om te overleven. En tot de dag van vandaag gebruik ik nog steeds bepaalde gedragingen... die niet meer te doen. Ze doen niet meer... Hoe zeg je dat nou?
Dysfunctioneel.
Ja, het of, werkt gewoon niet meer nee. voor me. Maar het zit wel zodanig in mijn systeem.
Ja, dat begrijp ik.
Dat ik nog steeds in de overlevingsmodus blijf hangen. Waardoor ik mezelf ook bepaalde problematieken geef.
Ja.
En
ja,
dat is iets eerlijk. Wat ik moet doorbreken.
Ja, maar dat is een levenslang werk. Ik vind het heel eerlijk wat je zegt. En zo is het, weet je.
Ja.
We kunnen hier een heel mooi verhaal zeggen. We zijn nu in herstel en ja, allemaal ongezonde kopingswerk.
Ja.
Ja, mooi verhaal. Maar zo werkt het niet. En zeker niet in jouw geval.
Nee.
Het werkt bij niemand zo. Maar... Ja, ik zit ook te denken. Want volgens mij, meetings en het 12-stappenprogramma ben je nooit geweest.
Nou,
hè?
Daar wil ik je ook wel wat over vertellen. Want ook dat heb ik geprobeerd.
Ja.
En ja, kijk, weet je, ik had het laatst nog met Marcia van de Herstelacademie erover. Het werkt, dat weet ik. Ik bedoel, ik heb het op me heen gezien, weet je. Dus dat is het niet. Maar niet, het werkt niet voor mij, snap je?
Nee. En wat mis je eraan? Of waarom werkt het niet?
En dit is dan even een persoonlijk verhaaltje. Yeah. Maar ja, als je dan naast mensen zit en ze ruiken naar alcohol en ze halen een muntje op van 3 jaar. Hey, ja. Kijk, doe je ding. Maar dat geeft mij weer een frictie van wacht even. Dit is ook niet waar ik naar op zoek ben. Ik moet wel iets hebben.
Dan ben je niet, dat zeg ik dan, ben je niet met een goede meeting geweest.
Nee, en dus dat kan zo zijn.
Ja,
maar
dat kan zo zijn. En dat heeft met voor jou is vertrouwen natuurlijk.
Onder andere.
Ja, nou, onder andere. Vooral, dat is natuurlijk superbelangrijk.
Het is gewoon, het is een ideaal, weet je. Ja. En het is voor mij ook zo van, kijk, stel je voor, je bent wel 6 jaar helemaal clean.
Ja.
En je hebt net die ene avond, de godste klote avond van je leven.
Ja.
En je zakt even door. Dan is het wel zo dat die 6 jaar dan weggegooid zijn.
Ja.
En dat vind ik dus iets dat past niet bij mijn ideaal.
Nee.
Omdat ik juist kan begrijpen voor mezelf, vanuit mezelf, dat een slippertje dan kan zijn en niet meteen alles weggegooid hoeft te worden. Begrijp je?
Ja, ik begrijp je heel goed. En zo zie ik het ook niet hoor. Alleen, ik begrijp heel goed wat je zegt. En zo is het ook niet. En zo hoort het ook zeker niet in de meetings te zijn. Alleen voor jezelf. Ja, ik tel ook wel. Hè. 20 juli binnenkort is mijn... Of ik weet niet wanneer het uitzet. Misschien is het al van dit jaar. Ben ik 15 jaar clean.
Kijk hoe gaan hoor.
Kijk hoe gaan. Maar ik weet, dus ik en ik wil dat niet. Ik ben er totaal niet mee bezig. Het zit echt, mag ik echt eerlijk met de hand op mijn hart. Het zit totaal meer in mijn systeem. Op de meeste klote dag denk ik er nooit meer aan.
Ja.
Maar ik weet wel, ja, als ik 1 trekje zou nemen... dan komt al die ellende weer terug. Of 1 pilletje, 1 snuifje, 1 dingetje. En dan kan je die 15 jaar... Kan voor, ik niet voor die mensen, maar voor mezelf. Ik gooi het niet weg.
Ja.
Maar ik flikker wel weer even helemaal van die bergen. Van ik moet weer... en dat wil ik niet. Maar ik begrijp, jouw ervaring is jouw ervaring. En dat is ook helemaal goed, weet je wel. Alles is, maar ik zou je wel gunnen, in ieder geval dan...
Ja,
een netwerk van mensen die je echt vertrouwen. En waar je die wel begrijpen... wat echt de heftige shit is.
Ik ben zoekende nu.
Ja,
en,
ja, maar misschien kan ik je nog eens een andere meeting adviseren.
Nou, kijk maar even.
Kijk maar eventjes. Ja. En, een laatste vraag is... wat zou jij nou willen meegeven als iemand maar een deeltje, een stukje van jouw verhaal herkent? Bijvoorbeeld het niet gezien, niet gehoord, nou ja, misbruikt. Alles is ongeveer voorbij gekomen.
Ja, en de helft nog niet eens. Hè?
Nog niet, nee, dat begrijp ik. We kunnen hier tot, nee, dat begrijp ik dat je niet alles hebt verteld. En het hoeft ook niet. Maar ik denk mensen echt wel de strekking van jouw verhaal voelen en begrijpen. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel vrouwen misbruik, dingen. Nou, noem maar op, hè, die van alles en nog wat meemaken. Mannen trouwens ook. En die verwaarlozing en die trauma's. Wat zou je nou tegen zo iemand willen zeggen?
Ja, jeetje. Ja, dat klinkt weer heel cliché, maar geef het niet op, weet je. Het is ook gewoon... ik zit hier ook gewoon nog steeds. Ja. En ook niet op mijn beste zelf, weet je. Wees niet te streng voor jezelf, weet je. Iedereen maakt fouten.
Zeker.
Wees blij met wie je bent.
Ja.
En dat, ja.
Maar je hebt het niet opgegeven.
Nee, zeker.
Nou ja, kijk, dat is heel flauw om te zeggen, geef niet op. En dat is ook toch wel mijn motto. Maar, maar het voelt natuurlijk, zijn denk ik, vul het even in, heel veel momenten gehad in jouw leven dat je wel dacht, fuck het allemaal en ik geef het op of zoek het uit of het wordt nooit meer wat.
Nee.
Of heb je dat niet gehad?
Nee.
Oh, nou, ik wel.
Nee, ik niet. Nee? Want het is altijd doorblijven.
Dus je bent gewoon, wel echt een vechter ook.
Ja, nou ja, weet je, waar, ik ben laatst, nou, een paar jaar geleden, toen ik had vernomen dat ik een hersenaandoening heb, dat ik een hypofysetumor heb, weet je wel. Dat was voor mij wel een emotionele... Jongen, ik zeg je toch, ik heb echt de helft nog niet verteld. Het was voor mij wel een emotionele nekslag, ja, toen de tijd. En toen heb ik echt wel een week flink lopen zuipen. Hm. Maar na een week was het ook gewoon weer, we staan op. Want dit is niet het eind. Hm. Weet je, ik ben wel, wat ik kan zeggen, ik ben wel veerkrachtig genoeg, omdat ik wel het beste uit mijn leven wil halen. Ja. En ik ook geloof dat ik dat ook nog steeds kan. En dat nog steeds niet ben waar ik wil zijn.
Nee.
Ja.
Maar je bent wel echt een vechter, hè? Precies wat je hier nog zit. En waar je mee bezig bent. En dat helpen van andere mensen, dat merk ik zelf ook. Er zijn, ik heb gedrumd, dat weet je. Dat vind ik fantastisch leuk. Maar als ik iemand anders kan helpen met mijn ervaring, dat is echt goud waard.
Toch?
Ja, nee, absoluut.
En, dat
nou, en daarom maken we ook deze podcast.
It's so amazing.
Ja. Nee, maar daar gaat het om, weet je wel. Dus... Ja, Lotte, is er nog iets wat jij wil zeggen ter afsluiting of voor mensen die luisteren en kijken?
Ik heb echt geen flauw benul. Nee? Ik heb zoveel gezegd.
Je hebt zoveel gezegd.
Ja, maar
ik ben een beetje stil van.
Zeggen.
Het is gewoon, weet je, we hebben nog niet, denk ik, nog een honderdste van jouw verhaal gehoord. Maar
ja,
het is
wel een kwart. Wel een kwart.
Ook wel,
ja, wel een kwart. We moeten niet overdrijven.
Nee, en dat was al meer dan genoeg. Maar inderdaad. Ik denk dat de boodschap moet zijn dat voor iedereen die kijkt en luistert, dat waar je ook geweest bent en wat je ook waar je ook geweest bent, dat Lotte zit hier ook nog steeds. Dat kan gewoon en dat, ja, geef het niet op. Dat klinkt heel flauw. Ik heb heel veel momenten gehad dat ik echt wel dacht, ik geef het wel op.
En wat was je diepste punt dan? Nu we toch...
We gaan nog even door.
Ja, laten we nog even jou
vragen. Ja, dat...
Wat was jouw diepste punt?
Nou ja, er zijn er heel veel geweest. Maar ik heb er zelf een poging gedaan. Ik moest er toevallig vanochtend aan denken.
Oh jeetje.
Ik weet niet waarom. Soms komt het opeens naar boven. En dan voel ik hoe ik me toen voelde. Ja, het is zo'n wanhoop, weet je wel. Dan had ik alle drugs gekocht. En in een hotelkamer. En gewoon een hup. Spuiten in en wakker worden in een ambulance. Misschien een dag later. En dan ga je naar een ziekenhuis. En dan... krijg ik daar mee te doen, zonder gesprek niks. En dan stuur je ze weer naar huis.
Ja, heftig, hè?
Ja, dat is allemaal...
Gekkigheid ook,
ja. Ja, gekkigheid, ja. Maar er zijn vele dieptepunten geweest. Maar dat geloof toch en die vechtlust die jij hebt... en ik dus ook, want anders was ik hier niet geweest.
Weet je er niet meer? Kijk even.
Ja, kijk even. Kijk hem
op
zitten.
Op zijn zandvoorts met zijn blote voetjes.
Ja, nou ja, dat gunnen we iedereen. Dus de boodschap blijft toch, lieve mensen. Een lang verhaal kort, geef het niet op. Want er is altijd hoop, er is altijd licht, er is altijd liefde. En ja, het is een gevecht. Hè. Voor veel mensen is het een gevecht. En ik wil dan wel zeggen, ik gun jou meer mensen die echt helemaal van je houden. En jou accepteren zoals je bent, met alles erop en eraan.
Ja, maar het belangrijkste is dat je jezelf dus accepteert.
Ja.
En vanuit dat punt komt het... naar je toe. Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja, nou, dat kan het niet beter zeggen dan Lotte zelf.
Nou, kijk.
Nou. Lieve mensen, ik wil u bedanken voor het kijken en het luisteren naar deze podcast. Deel het met anderen als je denkt, jeetje, dit verhaal moet die of die horen. Abonneer je ook op die site. Het kost allemaal niks. Het is gratis. En laat me horen je reacties. Wat heb je ervan gevonden? Wat doet het met je? Wat herken je? En wat wens je Lotte toe? Nou, Lotte, dank je wel.
Nou, jij ook.
Het was fantastisch. Ik ben blij dat je hier geweest bent.
Echt bedankt voor deze mogelijke... voor deze kans.
Nou, en ik wens je alle beste.
Ik jou ook, kerel. Okay, nou.